Kolossen hoofdstuk 1. Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God en Timotheus de broeder aan de heilige en trouwe broeders in Christus in Kolossen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd, als wij voor u bidden. Daar we hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt u tevoren gehoord door het woord van de waarheid van het evangelie dat tot u gekomen is. Zoals het ook in de hele wereld vrucht draagt en groeit. Evenals ook onder u van de dag af dat u het hebt gehoord en de genade van God in waarheid hebt erkend. Zo hebt u het geleerd van Epaphras, onze geliefde medeslaaf, die een trouw dienaar van Christus voor u is, die ons ook uw liefde in de geest bekend heeft gemaakt. Daarom houden wij ook wij van de dag af dat wij ervan gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heer waardig te wandelen tot al zijn welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God met alle kracht bekrachtigd naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en langmoedigheid met blijdschap, terwijl u de Vader dankt die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht, die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping, want in hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan samen in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Want het behaagde de hele volheid in hem te wonen en door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen. Na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis. Door hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemelen. En u, die er vroeger vreemd aan was en vijandig gezind was, door uw boze werken heeft hij echter nu verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor zich te stellen. Als u namelijk blijft in het geloof gegrond en vast en zich niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Thans verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vul in mijn vlees aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, dat is de gemeente, waarvan ik een dienaar geworden ben, overeenkomstig het rentmeesterschap van God dat mij gegeven is voor u, om het woord van God te voleindigen, de verborgenheid die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken welke de rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken, welke is Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. Hem verkondigen wij, terwijl wij iedere mens terecht wijzen en iedere mens leren in alle wijsheid, om iedere mens volmaakt te stellen in Christus. Hiervoor arbeid ik ook, onder strijd naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Tot hiertoe. De Kolossenbrief. Een brief door de apostel Paulus geschreven. Waarschijnlijk is de apostel Paulus nooit in Kolossen geweest. Maar is deze groep van gelovigen ontstaan door het werk van Epaphras, Dat lezen we in vers 7. En ook in hoofdstuk 4 wordt hij genoemd. Hoe bijzonder. Hoe bijzonder hoe de apostel Paulus eigenlijk begint. En ik denk dat we dit hoofdstuk heel eenvoudig in kunnen delen in een aantal onderdelen. En ik zal het langzaam doen voor hen die mee willen schrijven, ik weet het niet, maar in vers 1 tot en met 12, daar vinden wij het evangelie. In vers 13 en 14 vinden wij de verlossing. In vers 15 tot en met 17 vinden we de schepping. In vers 18 tot en met 23 vinden we de gemeente genoemd. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. En dan in vers 24 tot en met het eind van dit hoofdstuk, daar vinden we Paulus zijn dienst. We zouden ons af kunnen vragen, wat is dan nou juist het onderwerp in al die dingen die we nu zojuist genoemd hebben, die we zojuist gezien hebben. Wat is het onderwerp van het evangelie? Dan is Paulus heel duidelijk. En dan spreekt hij over niets anders dan de persoon van Christus, de persoon van de Heer Jezus. Daar is zijn hart vol van. Hij heeft zelf hem ontmoet. Waarover straks later meer. Wat is dan het onderwerp? Wie heeft dan die verlossing bewerkt die we in vers 13 en 14 zien? Dat is de persoon van de Heer Jezus. En wie is dan de schepper? We hebben het zojuist gezien in Johannes 1. Hij is de schepper, de Heer Jezus zelf. En om wie gaat het dan als hoofd in de gemeente? Dan is de Heer Jezus door God gegeven aan de gemeente als hoofd van de gemeente. En wie is dan het onderwerp van Paulus' dienst? Dat is de Heer Jezus. Niemand, maar dan ook niemand anders. En dan vinden we ook in dit eerste hoofdstuk. Dan zouden we elkaar de vraag kunnen stellen, willen we wat nog meer zien van de Heer Jezus? Ja, graag. Heel graag. En dan begin ik misschien op een hele ongewone wijze. Ooit van een oude planter geleerd om de Bijbel te lezen met één zin. En zij die me beter kennen, die weten dat. In dit vers, die ene zin is, in dit vers zien we de Heer Jezus als degene die voorgesteld wordt. Vers 1. Paulus, apostel van Christus Jezus. Hoe zien we daar de Heer Jezus dan? Als Christus Jezus die een apostel heeft. Opmerkelijk, hè? Die een apostel heeft. Apostel betekent gezondene. Apostel betekent boodschapper. Apostel betekent een ambassadeur. Iemand met een boodschap van hem die hem gezonden heeft. En dan vinden we hier Paulus. En we weten het dat Paulus niet altijd Paulus geheten heeft, maar dat hij ook vroeger, en dat weet jij wel, hè? Saulus heette vroeger. Wist je wel, hè? Ja, mooi is dat. Hij heette Saulus. En weet je wat Saulus betekent? Saulus betekent gevraagd. En weet je wat Paulus betekent? Paulus betekent klein. Mooi is het als je verder leest in vers 8. Die een trouw dienaar van Christus voor u is. De Heer heeft ook dienaren. Christus heeft ook dienaren. Dienaren, apostelen. Ik ga nou niet in op de vraag of er vandaag nog apostelen zijn. Als u dat wilt weten, mag u naar de samenkomst hier komen. Bij me komen. Maar het gaat me erom dat hij van Christus is. En is het niet indrukwekkend? Wanneer Paulus op dat schip is. Dat een engel van de Heer bij hem gestaan heeft. En dan geeft hij daar een getuigenis weg. Van wie ik ben en die ik ook dien. En daar gaat het erom. Of we daarvan willen leren. Wie, van wie is hij dan een dienaar? Dan lezen we van Christus Jezus. En wat betekent dat dan? Christus betekent gezalfde. En als we kijken in het Oude Testament wie er gezalfd werden, dan vinden we dat er een koning gezalfd moest worden. David die gezalfd werd door Samuel. Aaron die gezalfd werd. Priester als priester. En dan vinden we ook in 1 Koningen 19 dat een Elisa gezalfd werd. Maar in de Heere Jezus komen deze, als ik het zo kon, hij is de koning. Hij is de profeet. En hij is de priester. Is dat niet groot? Dat weten we misschien wel. Maar alles is verenigd in die ene persoon. Die ene persoon, de Heere Jezus Christus. Dan vinden we vers 3. Hoe zien we de Heere Jezus daar? Wij danken de God en Vader van onze Heer. Maar ik sla onze Heer Jezus. In vers 1 en in vers 3 komen in beide uitdrukkingen de naam Jezus voor. En ik weet dat ik u niets nieuws vertel. Maar toch is het goed om daar nog eens even over na te denken. In Matteüs 1. En gij zult hem de naam Jezus geven. Wanneer kreeg hij die? Toen hij in deze wereld intrad, in deze wereld kwam en geboren werd als een klein kindje. Dat is de naam van zijn vernedering. Toen kreeg hij die naam Jezus, Redder. Hoe groot is dat? En hij wordt hier in vers 3 genoemd Heer. Heer. Het is één punt, het is één aspect. Dat hij onze redder is. Maar het is een tweede of hij de Heer van ons leven is. Ik vraag het u, ik vraag het mij. Is hij de Heer van mijn en van uw leven? U mag zelf het antwoord geven. Ik moet het voor mij doen. En dan gaan we verder. Dan vinden we daar. Dat hij, de apostel Paulus, dat hij een aantal dingen doet. Ik vind het toch heel bijzonder. Ik wil het even noemen. Want deze brief, geïnspireerd door Gods geest. Neergeschreven door Paulus. Hij heeft, om het zo te zeggen, een DBBS-programma voor de Kolossers. Ik herhaal een DBBS. Zult u vragen, wat is dat dan? Ja, dat was in die tijd was dat al zo. Tegenwoordig heb je ook gemeenteprogramma's. Toch? Maar hier vinden we een heel bijzonder gemeenteprogramma. Een DBBS. Danken, bidden, brief schrijven. Waar dankt hij dan voor? Hij dankt voor hun geloof. Hij dankt voor hun liefde. En hij dankt voor hun hoop. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus in vers 3 en 4. We hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus. Van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Alle. En dan vinden we hoe bijzonder. Hij dankt voor hen. voor die drie dingen. Maar hij bidt ook voor ze. Hij bidt ook voor ze. En dat vinden we vanaf vers 9. Ik geef het alleen maar even aan. We kunnen niet in alle details gaan. We hebben niet opgehouden voor u te bidden en te vragen dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heer waardig te wandelen tot al zijn welbehagen. De Heer, weet u wel? Daar hebben we net over gesproken. Hij die de autoriteit heeft in mijn leven, in uw leven. En dan gaan we door. Gaan we door, want ik kan niet over alle dingen wat zeggen. We zien hier, broeders en zusters, hoe bijzonder die naam Jezus is. We zien hier hoe bijzonder die naam Heer is. En ik kom naar het volgende. In vers 12. Terwijl u de Vader dankt die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht, die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Hoe zien we de Heer Jezus daar? Als de Zoon van zijn liefde. De Vader danken, die ons uit de duisternis overgebracht heeft. Die ons gered heeft uit de macht van de duisternis. Weet u wel wat dat betekent? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Daarvoor had hij de Heer Jezus nodig. Daarvoor was het nodig dat de Heer Jezus naar deze aarde kwam. Daarvoor was het nodig dat hij die weg van smart ging naar Golgotha. En dan is hij daar in die tuin van Gethsemane. En dan komen ze en dan willen ze hem vastpakken. En dan zegt hij, dit is uw uur en de duisternis. En de macht van de duisternis. Hoe ernstig is dat? Die wilde maar één ding. De dood van de Heer Jezus. De dood van de Heer Jezus. Maar weet u wat nog erger was? Efeze zegt het van ons, dat wij duisternis waren. Moet u zich een kamer voorstellen? En ik heb me dat wel eens geprobeerd voor te stellen. Hè? Toen we in de tropen waren, dan was het soms, zag je geen sterren, dan was alles donker en dan was ook geen verlichting. En dan moest je van het ene huis naar het andere huis. En dan liep je en dan moest je echt een lamp, een petroleumlamp meenemen om iets te zien. Als je die niet had, was het echt gevaarlijk. Je kon zomaar op een slang trappen. Dat maakte je onzeker. Ik heb het wel eens gedaan, zo in de duisternis. Dan wist je ongeveer waar je heen moest. Maar dat maakte je bang en onzeker. De duisternis. Gij zijt duisternis. Zegt apostel Paulus. Ernstig is dat. Dus als je een donkere kamer hebt en je zit daarin, je kijkt daar naar binnen, zie je die persoon die erin zit niet. Duisternis. Eén met de duisternis. In de macht van hem. De leugenaar van de beginnen. Verlost. En dan zien we in de macht van de duisternis overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Heer Jezus, de Zoon van de liefde van de Vader. Dan denk ik aan hem, hoe hij die hele weg gegaan is, geaccepteerd heeft om in de kribbe geboren te worden, geaccepteerd heeft om verworpen te worden, geaccepteerd heeft, zoals we dat in onze Bijbelbespreking hier te plaatsen gezien hebben, en gezien hebben in Johannes 7, te horen van mensen, hij heeft een demon. Geaccepteerd heeft om daar dat kruis te dragen. Geaccepteerd heeft om aan dat kruis genageld te worden. De zoon van zijn liefde. Daarom, zegt de Heer Jezus in Johannes 10, heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg. Daarom. En dan schrijft de apostel Paulus verder, in wie wij de verlossing hebben. We hebben de verlossing in de Heer Jezus. Als we losgemaakt moeten worden, dan zijn we gebonden. Misschien, ik ben in de vergadering groot geworden en dat is, enerzijds is dat een voorrecht. Anderzijds dan, ja, als je dan ziet mensen die werkelijk in deze duistere dingen geleefd hebben en dan radicaal tot bekering komen. Ja, dan zou je haast wel eens jaloers kunnen zijn. Maar broeders en zusters, ook al groeien op in de vergadering, dan zitten we in de duisternis en we zijn gebonden door onze zonden. En ik hoop dat hier niemand meer is. En mijn hart gaat daar naar uit. Als ik kijk vandaag naar de mensen, mag lesgeven op school naar jongelui die werkelijk niets met de Heer Jezus van doen willen hebben. Die niets van God willen horen. Die niets van de Heer Jezus willen horen. Die verloren zijn, die in de duisternis zitten. En als je hun dan vraagt van, maar stel je nou eens voor dat je het mis hebt. En als je met collega's praat en als je hen zegt van, stel je nou eens voor dat je het mis hebt. De grote onverschilligheid van de mensen over hun toestand. Dat gaat zo diep. Dat is zo verschrikkelijk. Dan zeggen ze, jong of oud? Nou, dat zie ik dan wel. Wij verlost. Losgemaakt. Losgemaakt. Broeders en zusters, wat was daarvoor nodig? Ik denk aan een tekst uit Matteüs 12. In vers 29. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke bindt? Wie is de allersterkste? Dat is de Heer Jezus. En wie is die sterke? Dat is Satan. Dat is Satan. Die moest vastgebonden worden om hier met dit vers te spreken. En de Heer Jezus is daar naar binnen gegaan. En hij is naar het kruis gegaan. Hij heeft alles gedaan dat nodig was om ons te verlossen. De zoon van zijn liefde. De zoon van God. De zoon van zijn liefde. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg. Dat was nodig voor de Heer Jezus. Dat was nodig voor mij en voor u. Kunt u het zich voorstellen dat hij dat voor u deed? En voor mij? Heel persoonlijk voor u en voor mij. En we staan in het gevaar. En laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen. Laat ik maar gewoon eerlijk zeggen. We staan in het gevaar dat we zo gewend raken aan deze klanken dat het ons niets meer zegt. Maar laat ons wel bewust zijn dat wij verlost moesten worden van die vijand die ons gebonden had, die ons gebonden hield in de macht van de duisternis. Maar hoe groot is het als we dan lezen in Hebreeën 2 dat de Heer Jezus teniet gedaan heeft hem die de macht had van de dood, dat is de duivel, teniet gedaan heeft. Die tekst die is me tot grote bemoediging geweest voor mezelf. Maar hier vinden we dat hij de sterke gebonden heeft. De zoon van zijn liefde. Alles wat nodig was voor uw en mijn redding. Verlossing. Vergeving van zonden. Dat is het volgende. Vergeving van zonden. Matteüs 1, vers 21. En gij zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. Hoe bijzonder is dat? Vergeving van zonden. Vergeving van zonden. Markus 2. Fantastische geschiedenis. Fantastische geschiedenis. Markus 2. Daar is die verlamde man. En die verlamde man, die wordt bij de Heer Jezus gebracht. Wordt neergelaten voor de voeten van de Heer Jezus. En weet je wat de Heer Jezus zegt? Kind, uw zonden zijn u vergeven. Mag ik vragen, is hier iemand die deze stem van de Heer Jezus nog niet gehoord heeft? Ik ken u niet allemaal. Maar is er iemand die hier die stem van de Heer Jezus nog niet heeft gehoord? Nou zegt de Bijbel het heel duidelijk. Als wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Heb je die stem gehoord? Oh, als je hem niet gehoord hebt, dan vraag ik je. Ga naar hem toe. En hij spreekt tot je. Hij geeft je die zekerheid. Hij alleen kan die zekerheid van vergeving van zonden alleen maar geven. En ik moet u eerlijk zeggen. Ik zeg dit ook omdat ik zelf gigantisch getwijfeld heb over de vergeving van mijn zonden. Totdat Markus 2 kwam. Kind, uw zonden zijn u vergeven. Waarom? Waarom? God kan vergeven, zoals we in Johannes 1 gehoord hebben, omdat hij een ander in mijn plaats heeft gestraft. Dat lam, plaatsvervangend, voor mij stierf. De zoon van zijn liefde. Maar die liefde, dat was eigenlijk, ja, hij heeft ervan getuigd in Matteüs 3, vers 17. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen gevonden heb. En de Heer Jezus zelf kon het zeggen in Johannes 8. Ik doe altijd, altijd, met een dikke streep onder dat woordje altijd. Ik doe altijd wat hem welbehagelijk is. Dat is de Heer Jezus. Hij heeft het gedaan. Hij heeft alles gedaan. Hij heeft gezorgd voor die verlossing. Hij heeft gezorgd ook voor die vergeving. En hij doet het vandaag nog voor een ieder die tot hem komt. Maar nog een keer vragen. Is het in orde met je? Ik zou het zo verschrikkelijk vinden. Wanneer je hier zou zijn. En weg zou gaan. En niet die beslissing voor de Heer Jezus genomen zou hebben. En ik weet dat velen hier zijn met christelijke achtergrond. Maar ik heb één keer meegemaakt van iemand die zich wilde laten dopen. Toen met haar sprak, moest ik constateren dat ze de Heer Jezus niet aangenomen had. Ook uit christelijk gezin. Daarom, broeders en zusters, ligt het me echt op het hart in wie we de verlossing hebben. De vergeving van zonden. En dan vinden we het verder. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is het beeld. Een beeld dat kun je zien. Hij is het beeld van de onzichtbare God. We gaan onze gedachten uit naar Johannes 14 in vers 9. Waar de Heer Jezus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hij is het. Willen we de Vader leren zien? Willen we de Vader zien? Willen we de Heer Jezus zien? Willen we de Vader zien? Willen we het hart van de Vader zien? Laten we kijken naar hem. Naar de Heer Jezus zelf. Laten we kijken naar het kruis. Daar zien we wat in het hart van de Vader voor u en mij was. En dan vinden we verder. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. Ja, ik vind het heel bijzonder dat we dat twee keer vinden. De eerstgeborene. De eerstgeborene van de schepping, van de hele schepping. En dan vinden we in vers 18, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. De eerstgeborene. Wil dat zeggen dat hij als eerste geboren is? Ik denk dat we de schrift ook daarover een uitleg kunnen laten geven. En ik denk aan de psalmen. Misschien wilt u met me meelezen. Psalm 89. Psalm 89, vers 28. En daar vinden we eigenlijk de betekenis van dat woord eerstgeborene. In vers 28, ja, ik zal hem tot een eerstgeborene stellen. Tot de hoogste van de koningen der aarde. Der aarde. Betekent, broeders, de eerstgeborene, die uitdrukking, dat heeft niets te maken met tijd, maar het heeft alles te maken met de rang, als ik het zo mag zeggen, met de rangorde van de Heer Jezus. Hij is de eerste, de hoogste. Boven hem niemand. Hij is de allerhoogste. En dat vinden we hier. Hoe mooi is dat om dat te zien. Dat hij de allerhoogste te maken wil hebben met mij en met u. Hoe groot is hij? Het beeld van de onzichtbare God. En dan de eerstgeborene van de schepping. De eerstgeborene, ja, uit de doden. Dan vinden we in vers 16 en 17 de schepping. Hem als schepper. Dus hij is de eerstgeborene van de schepper. Van de schepping bedoel ik. De eerstgeborene, de hoogste, de allerhoogste. Het hoofd van de schepping, om het zo te zeggen. En daar wil ik graag iets mee verbinden. Hij is ook het hoofd van het lichaam. Tweeledig hoofd. Het hoofd van de schepping. Het hoofd van het lichaam, de gemeente. Zo is hij met u en mij verbonden. Wij allen die bij de Heere Jezus horen, die hem kennen door genade, vormen samen de gemeente. En hij is daar het hoofd van, niet de paus. Ook niet de koningin van Engeland. Ook niet een groep van broeders. Maar hij. En dat is toch wel heel bijzonder. Dat hij zo met ons verbonden is. Wij die hier op aarde zijn, zoals de Kolossenbrief ons dat ook leert, anders dan de Efezebrief, maar daar, dat zou te ver gaan om dat uit te pluizen. Hij die het hoofd is van de gemeente, zoals het hier staat. En ik vind dit altijd een prachtige illustratie wanneer we lezen in Handelingen 9 hoe Saulus de gelovigen vervolgt en dat er een stem komt uit de hemel en dan horen we die stem daar. Saul, Saul, waarom vervolg je de gemeente? Nee, waarom vervolg je mij? Hij is één met u en mij hier beneden op aarde. Hij die in de hemel is, de opgestane, hij is aan Gods rechterhand en hij is één met u en mij. En als de gemeente, als we plaatselijk uit willen drukken dat hij het hoofd van de gemeente is, dan weten we dat in het hoofd alles gebeurt. Als ik dit kopje wil pakken om het op te heffen, om ervan te drinken, dan wordt dat gecoördineerd vanuit mijn hoofd. Dus het hoofd bepaalt eigenlijk alles wat ik doe.
ook in de gemeente. En praktisch gezien, hoe mogen we dat vormgeven? Even terzijde. Door te weten dat we als leden van dat lichaam afhankelijk zijn van hem. Hoe drukken we dat uit? Door het lezen van zijn woord en door te bidden. Dat is heel opmerkelijk, maar dat even terzijde. Hier, hij is het hoofd van het lichaam, hij is het hoofd van de schepping, hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. En dan vinden we in vers 19. Want het behaagde de hele volheid in hem te wonen. Wie is die hem? Dat is de zoon van zijn liefde. Dat is de Heere Jezus. De mens gewordene, met eerbied gesproken. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Wonen in hem. Snapt u het? Nou, ik zal u eerlijk vertellen, toen ik dit vers las en voor mezelf overdacht. Toen dacht u, Heer, dit is te groot, ik snap het niet. Maar ik kan het alleen maar aannemen. Maar hoe groot bent u dan? En ik weet, jaren geleden in Alphen op de conferentie is dat voorbij gekomen. En toen begreep ik het ook al niet. Dit is te groot. De Heere Jezus, God en mens. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Wonen in hem als mens. En ik zeg dat met grote eerbied. Want ik wil hem niet tekort doen, omdat hij zo groot is. Ik weet het niet, maar broeders en zusters, als ik zo'n vers denk, of over zo'n vers nadenk, dan komt dat vers, dat lied voorbij. Wie is als gij? Gods veelgeliefde. God en mens in één persoon. U bent de waarheid. U bent liefde. Zullen we dat samen zingen? Zullen we dat samen zingen? Welk lied is dat?
Lied 209, vers 2.
Zullen we vers 1 en 2 zingen? Ja, wie is als hij, broeders en zusters? Boven hem gaat niemand uit. Dat is mijn Heer. Dat is uw Heer. Hoop ik. Hij is het die voor onze aandacht staat. En hij is het die onze harten helemaal in wil nemen. En hij is het die hier in vers 19 en 20. Want het behaagde de hele volheid in hem te wonen en door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen. Na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis. Door hem, het zij de dingen op aarde, het zij de dingen in de hemelen en u. En dan komt het tweede. Verzoening van alle dingen. Verzoening tot hem. Hij heeft alle dingen tot zichzelf verzoend. Dat is het eerste. Maar dan komt het in het volgende vers, in vers 21. En u, die vroeger vreemd aan was en vijandig gezind was, door uw boze werken heeft hij echter nu verzoend in het lichaam van zijn vlees. Verzoening. Weet u die eerste dingen nog die de Heer Jezus gedaan heeft? Verlossing, vergeving, verzoening. Drie dingen die we hier vinden in dit hoofdstuk. Die hij volmaakt gedaan heeft. Die hij volmaakt volbracht heeft. Oh, we zouden hier nog over kunnen nadenken in verbinding met Leviticus 16. Maar het gaat te ver. Hij heeft dat eens en voor altijd. Heeft hij dat gedaan. Verzoening door zijn bloed. Dat betekent zijn dood. Als je kijkt in Leviticus 16, dan vind je daar dat de hoge priester moest eerst voor zichzelf moest hij offeren en ingaan met het bloed. En dan kon hij voor het volk, en er waren daar twee bokken. En die ene die werd geslacht en die andere die werd in de woestijn gestuurd. En daar werden handen opgelegd en die werd weggebracht in de woestijn. Even heel in het kort, maar broeders en zusters, dat bloed dat moest gesprenkeld worden op de ark. En dan vinden we daar een volmaakte verzoening bewerkt door de Heer Jezus. Niemand anders kon dat doen. Hij heeft het gedaan. Wie is als hij? De Zoon van Gods liefde. Volkomen vergeving. Volkomen verlossing. Volkomen verzoening. Ik zie dat het bijna 12 uur is. Ik wil graag nog iets zeggen over dat laatste. In vers 27. Aan hen heeft God willen bekendmaken welke de rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid. Als je vers 26 en 27 leest, dan vind je daar de woorden verborgen of verborgenheid. Daar gaat het dan over iets dat nog verstopt was en dat dan door de apostel Paulus, of waar de Heer de apostel Paulus voor gebruikt om iets naar voren te brengen, om iets duidelijk te maken. En wat is dat dan? Wat is dat dan? Wat maakt de apostel Paulus hier de Colossers duidelijk, die in het gevaar stonden door allerlei leringen van Joodse mensen en ook mensen die de wijsbegeerte beoefenden, misleiden zouden kunnen worden. Wat maakt de apostel Paulus hier duidelijk? Hij zegt het in vers 27. En ik heb het dik onderstrepen, broeders en zusters. Christus en u. Christus en u. Kijk elkaar eens aan. Kijk elkaar eens aan. Christus in u. Christus in jou. Die grote Heer. De Allerhoogste. Christus in jou. Kun je het voorstellen? Het behaagde de hele volheid, goddelijke volheid in hem te wonen. Zoon van God. Geest van God. Broeders en zusters, hoe groot is hij niet? Hij, Christus in u. Hij, die koning is der koningen. De Heer der heren. De les is voorbij. Maar geloof maar, één ding. We zullen de eeuwigheid nodig hebben. We zullen de eeuwigheid nodig hebben om dit ten volle te begrijpen. Christus in u. En wat staat daarachter? De hoop van de heerlijkheid. Die heerlijkheid die we nu nog niet hebben, maar die voor ons weggelegd is. En ik wil eindigen met een tekst in Romeinen 8. En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Als wij inderdaad met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Het bewijs van die heerlijkheid, dat is de Heer Jezus zelf, Christus in u. Het zal gaan gebeuren. Zeker en vast. De Heer zelf staat daar garant voor. Mocht de Heer kostbaarder voor onze harten worden. En dat we hem meer en meer voor ogen zullen hebben. In deze tijd, waardoor we allerlei leringen afgeleid kunnen worden. Waar we echt het spoor bijster kunnen raken. Net als de Colossers, die stonden in het gevaar ook om het hoofd los te laten, zoals we dat in Colosse 3 vinden. En dan, dat is ons gevaar ook, broeders. In dat gevaar, maar laten we hem voor ogen houden. Hij alleen, opdat hij verheerlijkt wordt.